Welkom bij Radio Maria.
Es ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
Zügle deine Zunge, Hildegard.
So I went on a trip.
If you find your mother, what will you say? I'm just...
Mr. Lawson, I...
Look. I said, stay out of
this. I know where your birth mother is.
Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
Welkom, beste luisteraars, in ons filmprogramma. Vandaag zullen we een eerste deel bespreken van een film die de titel draagt Don Bosco. Deze film van Lodovico Gasparini vertelt het verhaal van Don Giovanni Bosco. We zullen u deze film graag in twee delen voorstellen, aangezien het een zeer lange film is, ongeveer 2,5 uur, en de makers van deze film hebben het sowieso in twee delen uitgebracht. We bevinden ons voor deze film in Piemonte, in Italië, in de 19e eeuw. Het is een turbulente periode met politieke, economische en culturele onwentelingen, religieuze spanningen. Don Bosco, een priester uit Turijn, ziet het harde leven van de jongeren in deze maatschappij. Niemand lijkt zich het lot van deze verloren generatie aan te trekken. Hij kiest resoluut de kant van deze gemarginaliseerde jongeren. De dag dat hij zich om hen bekommert, verandert hun leven. Hij start een oratorium in Valdocco, waar de jongeren steeds terecht kunnen en opnieuw kunnen geloven in een toekomst. Opdat zijn werk ook na zijn dood zou doorgaan, richt hij de congregatie van de Salesianen op. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar muziek uit de film... Filmmuziek dus, geschreven door Monseigneur Marco Frisina. Daarna kan u naar het verhaal, het levensverhaal van Don Giovanni Bosco, luisteren.
Thank you.
We zien vele kinderen en jongeren spelen bij het Oratorio del Valdocco. Don Bosco wandelt langs hen en spreekt ze regelmatig aan. Hij kent ze allemaal. Binnen zijn er enkele kinderen aan het zingen, ze zijn aan het oefenen. Don Bosco komt even kijken, luisteren en dan klapt hij in zijn handen. Een van de jonge kinderen zegt dat het hem spijt. Voor wat? Vraagt Don Bosco. Het klonk zeker niet perfect, maar onze lieve heer wil dat je je best doet. Allee, kom, opnieuw en in het tempo van die goede meester Giovanni.
Piace Don Bosco.
E perché? Ah, vabbè, magari non sarà stato il massimo per nostro signore, ma ti garantisco che quello che più conta per lui è l'impegno e la gioia che metti quando canti. Riprovate, ragazzi, e seguite bene il tempo che vi darà Giovanni. È un maestro eccezionale. Su, di nuovo!
Don Bosco helpt alle kinderen en jongeren met verschillende zaken. Zo leert hij de jongeren hout bewerken. Stoelen maken, bedden maken, tafels. En de oudere jongeren, die het allemaal wat beter kunnen, die helpen de jongere kinderen. En natuurlijk, Don Bosco helpt iedereen. Met zoveel kinderen waar je voor moet zorgen, is er natuurlijk veel werk. Zoals bedden opmaken. Ook dat doet Don Bosco. En terwijl hij daarmee bezig is, stopt hij even met werken. En hij gaat zitten. Hij neemt een kruisbeeldje uit zijn zak en kijkt erna. Achter hem staat een oudere vrouw. Het is zijn moeder. Ze komt naar hem toe en zegt:
Non t'ho mai visto così abbattuto, figlio mio.
Mamma, se questa opera è del Signore, sono sicuro che mi permetterà di continuare. Se invece non lo è, lascerà che venga distrutta.
Ti stanno togliendo proprio tutto, tutto quello per cui hai vissuto. Non puoi più dire messa, non puoi più confessare. E da Roma non ci sono ancora notizie.
Ho sempre i miei ragazzi, mamma.
Sì, ma senza il sostegno del Santo Padre, che cosa ne sarà di loro? Finiranno di nuovo per la strada?
Je ziet er zo verslagen uit. Mama, als dit het werk is van de Heer, zal hij me laten doorgaan. En anders zal hij het laten kapot gaan. Ze nemen je alles af waarvoor je hebt geleefd, zegt zijn moeder. Geen mis meer, geen biecht en geen bericht uit Rome. Ik heb mijn jongens nog, antwoordt Don Bosco. Maar zonder steun van de paus. Wat zal er van hen worden? Straks komen ze weer op straat terecht. En plots komt er een jonge man binnen. Hij zegt: Don Cafasso brengt een brief mee van de paus. Onmiddellijk gaat Don Bosco naar Don Cafasso en krijgt de brief. Hij doet hem meteen open en leest met een bang hart.
Reverendissimo Don Bosco, accogliamo con una certa apprensione la notizia dei vostri dissidi con Sua Eminenza il Cardinal Fassati, Arcivescovo di Torino. Voi sapete quanto ci sta a cuore tutto quello che state facendo nel vostro oratorio per i ragazzi poveri e abbandonati. Ci duole tuttavia doverla mettere in secondo piano, essendo al momento più importante rammentarvi i vostri obblighi di obbedienza. Vi chiedo quindi di sottomettervi alla volontà del Cardinal Fassati, quando anche egli avesse progetti diversi circa la vostra missione.
Eerwaarde Don Bosco, we zijn bezorgd om het bericht van uw conflict met Cardinal Fassati, aartsbisschop van Turijn. U weet hoezeer wij uw inzet waarderen voor de arme straatkinderen. Maar helaas moet ik u tot de orde roepen. Het belangrijkste is nu dat ik u aan uw plicht herinner. Ik vraag u zich te onderwerpen aan de wil van kardinaal Fassati. Ook al heeft hij andere plannen met uw missie. Don Cafasso, de moeder van Don Bosco en enkele jongeren, wil graag horen wat de paus precies heeft geschreven. Wat zegt hij? Vragen ze aan Don Bosco. Maar de priester kan niet veel zeggen. Hij zakt in elkaar. Onmiddellijk wordt de dokter geroepen. Hij heeft een ernstige longontsteking. Ik vrees dat hij de ochtend niet haalt.
È grave, ha la broncopolmonite. Ho paura che non ce la farà a superare la notte.
En de dokter gaat vertrekken. Vele kinderen en jongeren staan buiten op de dokter te wachten. Wat kunnen we doen? Wat is er met Don Bosco? Wat kunnen we doen? Laat hem rusten. En bid voor hem, antwoordt de dokter. Tientallen kinderen vragen de oudere jongeren en de seminaristen als het waar is dat Don Bosco gaat sterven. En ze krijgen van ieder hetzelfde antwoord. We moeten voor hem bidden. Ga en bid zoals nooit tevoren. Die avond gaan alle kinderen bidden bij de kamer van Don Bosco.
Che cosa possiamo fare, dottore?
Fatelo riposare e pregate.
Sta ancora male?
Sta morendo.
Ora sta riposando. Come sta Don Bosco?
È grave, guarirà, vero?
Ha bisogno delle nostre preghiere. Andate e pregate come non avete mai fatto finora.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega. En ook in de kamer waar Don Bosco ligt te rusten, bidden ze. We gaan nu even terug in de tijd. We zijn in het jaar 1825 en bevinden ons in Castelnuovo d'Asti. Een moeder maakt haar zoon Giovanni wakker. Zij is bezig met de was en hij zit aan de voet van een boom te slapen. Giovanni moet zo'n jaar of 14 zijn op dat moment. Wanneer zijn moeder hem wil wakker maken, schrikt hij, alsof hij een nachtmerrie had. Zijn moeder stelt hem gerust, maar dan zegt Giovanni dat het geen nachtmerrie was. Wanneer zijn moeder vraagt wat het dan wel was, antwoordt de jongen het volgende.
Non lo so. Dei ragazzi si picchiavano, io cercavo di separarli.
E poi? Te l'ho detto, era un po' strano.
Va bene, ho capito. Non devi raccontarmelo, se non te lo senti, Giovanni. Però ricorda, anche se fai dei sogni che non capisci, tienili sempre nel cuore.
Ik weet niet. Ik zag vechtende jongens die ik wilde scheiden. En toen? Een beetje vreemd, zei ik, antwoordt Giovanni terwijl hij wegloopt. Goed dan, ik heb het begrepen. Je hoeft het me niet te vertellen. Maar al begrijp je je dromen niet, hou ze in je hart, antwoordt zijn moeder. Giovanni heeft twee broers. Eigenlijk één halfbroer en één broer. Giovanni zijn vader, Francesco Bosco, die is overleden. Zijn moeder, Margherita, heeft naast hem nog een andere zoon, Giuseppe. En ook heeft zijn halfzoon, eigenlijk dus de zoon van het vorig huwelijk van haar man Francesco. Hij werd weduwenaar na de geboorte van zoon Antonio. En de ouders van Giovanni Bosco trouwden en ze kregen dus nog twee kinderen, Giuseppe en Giovanni. Antonio is nu eigenlijk een beetje het hoofd van het gezin geworden. Antonio en Giuseppe werken hard op het land. En Giovanni, die leest veel en helpt zijn moeder met wat huiselijke taken. Maar daar zijn de broers niet altijd zo blij mee.
Noi due ci spacchiamo la schiena nei campi e lui se ne sta lì a leggere tutto il giorno.
Giovanni è ancora piccolo ed è molto portato per lo studio.
Ma ancora polenta, tutti i giorni polenta.
E ringraziamo il signore Giuseppe. C'è anche chi fa la fame con questa carestia.
Wij zwoegen op het land en hij zit te lezen. Giovanni is nog klein en hij kan goed leren, antwoordt de moeder. Alweer polenta? Zegt Giuseppe. Alle dagen polenta. Wees de Heer dankbaar, Giuseppe, antwoordt de moeder. Anderen lijden honger. De discussie gaat nog wat verder. Moeder Margherita weet dat haar zoon heel graag leest en niet zo goed is om hard te werken op het land. Maar er is veel armoede en honger, dus moeten ze allemaal werken. Antonio is niet altijd zo vriendelijk tegen Giovanni, eerder hard en streng. Bij de familie Bosco hebben ze altijd geleerd om te delen met de armen. Wanneer een buurvrouw voor eten komt vragen, wil moeder Margherita altijd delen. Heb je wat over? Niccolo krijgt morgen pas betaald en wij hebben niks. Wij hebben ook nauwelijks wat, zegt Antonio. We werken voor dezelfde baas. Dat heeft je vader je niet geleerd, zegt moeder Margherita. En ik ook niet, Antonio. We zijn arm, maar we hebben altijd alles gedeeld.
Permesso, Margherita. Non è che vi avanza qualcosa. Nicolò sarà pagato domani e oggi non abbiamo nulla da...
Anche noi abbiamo malapena da mangiare. Lavoriamo per lo stesso padrone, dovresti saperlo.
Non è questo che ti ha insegnato tuo padre. E non è nemmeno quello che ti ho insegnato io, Antonio. Siamo poveri. Ma abbiamo sempre diviso con gli altri quel poco che abbiamo, sempre.
En de moeder geeft aan de buurvrouw een stuk brood mee. Giovanni, die heel graag leest en graag naar school zou willen verder gaan, moet nu dus hard werken op het land en hij mag niet meer naar school. Op een dag, terwijl hij snel naar huis gaat, komt hij een priester tegen, Don Calosso. Ze wandelen samen een heel stuk. Giovanni zegt hem: Ik hoorde net de missiepreek. En zeiden ze iets interessant? Vraagt Don Calosso. We moeten proberen vriend te zijn van God en niet wachten om ons te bekeren, zegt Giovanni. Oh, en zeiden ze ook waarom? Vraagt Don Calosso. Ja, als we te lang wachten, ontbreekt onze tijd of de wil om het te doen. De wil heb ik, maar dat is niet altijd genoeg, zegt Giovanni. Omdat je zo braaf bent, geef ik je een mooi boek, zegt Don Calosso. Kun je lezen? Ja, maar dit ken ik niet, dank u, zegt Giovanni heel gelukkig. Ga je naar school? Vraagt de priester. Ik zou wel willen, maar ik mag niet, antwoordt de jongen. Van wie niet? Van mijn broer. We zijn arm. Wie zijn je ouders? Vraagt Don Calosso. Mijn vader is dood, antwoordt Giovanni. Hoe heet je? Giovanni Bosco. Onthoud dat niemand wees is, want God is onze vader, zegt Don Calosso. En wij zijn zijn kinderen. Dit geef ik aan jou, zegt de priester, terwijl hij een klein kruisbeeldje aan Giovanni geeft. Dan weet je dat je nooit alleen bent. Dank u, dank u, antwoordt Giovanni gelukkig.
Ho appena sentito la predica dei missionari.
E ricordi se hanno detto qualcosa di interessante?
Hanno detto che dobbiamo essere amici di Dio e non ritardare la nostra conversione.
E hanno spiegato il perché?
Sì, perché se aspettiamo troppo potrebbe mancarci il tempo o la grazia di Dio. O peggio la volontà di farlo. Io di volontà ne avrei tanta, ma a volte non basta.
Visto che sei così bravo, figliolo, ti regalo un bel libro. Ecco qua, sai leggere?
Sì, ma questo non l'ho mai letto. Grazie.
Dimmi, a scuola ci vai?
Mi piacerebbe, ma non posso.
E chi te lo impedisce?
Mio fratello Antonio, è che siamo poveri.
E i tuoi genitori chi sono?
Mio padre è morto.
Come ti chiami, figlio mio?
Giovanni Bosco.
Ricordati sempre che nessuno è orfano su questa terra, perché Dio è nostro padre. E noi siamo suoi figli. Tieni, te lo lascio. Così ti ricorderà che tu non sei mai solo, Giovanni.
Grazie. Grazie.
Een tijd later komt Don Calosso langs bij de familie Bosco om hen te overtuigen om Giovanni naar school te sturen. Hij kan Antonio uiteindelijk overtuigen om Giovanni niet meer te laten werken op het veld, maar om hem te laten studeren, om hem naar school te laten gaan. Antonio laat het wel met tegenzin gebeuren. Moeder Margherita en Don Calosso zijn heel blij. En wanneer Giovanni het nieuws hoort, is hij zo dankbaar. En meteen gaat hij aan de slag, gaat hij studeren. Op een avond, terwijl Don Calosso het eten maakt, spreken ze wat. En dan zegt de priester, eerst het werk, dan het plezier. Dan vraagt Giovanni, denk ik alleen aan plezier? Nee, antwoordt Don Calosso, de Heer wil dat we vrolijk zijn, maar we zijn pas vrolijk als we in vrede zijn met ons geweten. Wat is het geweten? Vraagt Giovanni nieuwsgierig. Dat is de stem van God die spreekt in ons hart. Maak nu je huiswerk af. Kan ik dan elke dag met God spreken? Vraagt Giovanni. Jazeker. Daar had ik nog nooit aan gedacht, zegt Giovanni met een glimlach. Dank u, Don Calosso. U bent onmisbaar voor me. U leert me veel en straft me nooit. Nooit, hè? Allee, kom, maak nu je huiswerk af, zegt de priester.
Prima il dovere, poi il piacere, figliolo.
State dicendo che penso solo a divertirmi.
No, il Signore è contento quando noi siamo allegri. Ma la vera allegria la troviamo soltanto quando siamo in pace con la nostra coscienza.
Ma che cos'è la coscienza?
È la voce di Dio che parla ai nostri cuori. Tu, ora finisci i compiti.
Ma allora significa che posso parlare con Dio tutti i giorni?
Certo.
Beh, non ci avevo mai pensato a questo. Grazie, Don Calosso. Non so cosa farei senza di voi. Mi insegnate così tante cose e non mi punite mai.
Ah, non ti punisco mai, eh? Finisci i compiti, forza.
En alles verloopt goed voor Giovanni. Hij leert en hij ziet hoe Don Calosso zorgt voor de mensen. Op een dag ziet de priester een jongetje die aan het huilen is. Zijn naam is Mario. Wanneer Don Calosso hem vraagt wat er is, antwoordt de jongen dat hij zich ziek voelt. De priester voelt aan Mario's voorhoofd en zegt tegen de moeder, hij heeft koorts. Breng hem naar binnen en roep de dokter. Hier, je zal hem hiermee moeten kunnen betalen, zegt hij, terwijl hij wat geld aan de vrouw geeft. Giovanni is onder de indruk van de priester. Hij zegt hem, later wil ik net zo worden als u. Maar op een dag is de jongen aan het lezen, ergens buiten het dorp, zittend tegen een boom. En een jongetje komt hem waarschuwen. Giovanni, Don Calosso is onwel geworden. Je moet heel snel komen. Onmiddellijk gooit Giovanni zijn boek op de grond en begint hij zo snel mogelijk te lopen naar het huis van Don Calosso.
Giovanni, Don Calosso sta male, corri!
Grazie a Dio sei venuto. Vieni qui, Giovanni.
Wanneer hij bij Don Calosso zijn appartementje komt, is er al wat volk aanwezig. De oude priester ligt op het bed. Hij is bleek en heeft een rozenkrans in zijn handen. De zwakke Don Calosso, de stervende Don Calosso, is blij om Giovanni nog te zien. Ze kunnen nog even praten. En de priester zegt tegen de jongen, je bent een groot geschenk voor me geweest. Een geschenk van God. Laat me niet alleen, Don Calosso. Ik smeek u. Onthoud altijd wat ik je heb gezegd. Heb geloof in God. Leer luisteren naar wat hij vraagt. En voel je nooit alleen. De Heer is je vader. En na deze woorden sterft Don Calosso. En Giovanni zegt nog in tranen: U bent mijn vader, Don Calosso. Laat me niet alleen. Dat mag u niet doen. Ga niet bij me weg.
Ho tanto sperato che arrivassi in tempo. Volevo dirti che sei stato un grande dono per me. Un dono mandato da Dio.
Non lasciatemi solo, Don Calosso. Vi prego, non lasciatemi.
Ricorda sempre cosa ti ho detto, figliolo. Abbi fede in Dio. Impara ad ascoltare quello che ti chiede. E non sentirti mai solo. Il Signore è tuo padre.
Voi siete mio padre, Don Calosso. Non lasciatemi. Non potete farlo adesso. Non lasciatemi. Lasciatemi, Don Calosso. Per voi.
Na het overlijden van Don Calosso komt Giovanni terug naar huis. Het is heel stil aan tafel. Plots wordt Antonio heel boos. Kan me niet schelen wat er gebeurd is. Morgen werk je op het land. Geen woord meer over school of studeren. Het leven is hard. Knoop dat maar snel in je oren.
Non mi importa che è successo. Da domani torni a lavorare nei campi con noi. E non parlarmi più né di scuola né di studi. La vita è dura. E prima te la metti in testa, meglio è.
Op een dag, terwijl ze op het land aan het werken zijn, ziet Giovanni plots zijn klein kruisbeeldje dat hij van Don Calosso had gekregen, liggen op de grond. Hij pakt het op en kijkt erna. Plots loopt hij snel weg naar huis. Hij ziet zijn moeder en zegt haar dat hij een besluit heeft genomen. Ik ga naar Chieri. Ik ga studeren om priester te worden. Onmiddellijk pakt hij enkele spullen in. Wanneer zijn moeder hem zegt dat dat niet mogelijk is, want het seminarie kost meer dan 100 lire. Ik zal er hard voor werken, maar het geld vind ik wel. Laat het me proberen, vraagt hij aan zijn moeder. Ga maar, Giovanni. Ga goed doen voor de mensen. En ik zal blij zijn, antwoordt zijn moeder. Je zult trots op me zijn, mama.
Mamma, ho preso una decisione. Vado a Chieri a studiare, voglio diventare prete.
Ma figlio mio, non è possibile. Costerà più di 100 lire entrare in seminario. Dove li troviamo tutti questi soldi?
Farò l'elemosina, lavorerò. Mi spezzerò la schiena, ma in qualche modo li troverò i soldi. Lasciami provare.
Vai pure, Giovanni. Pensa a fare del bene agli altri. Ed io sarò contenta.
Sarai fiera di me, mamma.
En onmiddellijk gaat Giovanni weg. Hij laat een gelukkige en trotse moeder achter, maar ook deels bezorgd. Moge God je behouden, mijn zoon.
Dio ti protegga, figlio mio.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in ons filmprogramma Katovisie. We gaan verder met het bespreken van een eerste deel van de film Don Bosco. We zijn enkele jaren later, in 1841. Giovanni Bosco is priester geworden en komt even terug naar huis. Hij ontmoet er opnieuw alle mensen die hij kent van vroeger, ook zijn broer en buren. Hij viert er de mis en Antonio, zijn oudste broer, komt tijdens de preek ook de kerk binnen. Een van zijn buren, Niccolo, die was ook een tijd geleden naar Turijn vertrokken om er te werken in een fabriek. Don Bosco, die zelf naar Turijn terug moet, zal kijken als er nieuws is van Niccolo, want hij heeft al een lange tijd niets meer laten weten aan zijn zus. Giovanni Bosco moet snel terug naar Turijn, want daar zal Don Cafasso hem een taak geven. Wat, dat weet hij nog niet. Na enkele dagen is Don Bosco terug in Turijn. Don Cafasso wil dat hij verder gevormd wordt, verder studeert. Hij wil hem daarom naar de graven Fascio sturen in Genova. Hij zal huisonderwijzer worden van hun kinderen en zo zal hij verder kunnen studeren en zijn familie financieel ondersteunen.
Devi imparare ad avere pazienza, caro Giovanni. Solo con l'umiltà e con il tempo capirai la volontà di Dio.
D'accordo, Don Cafasso. Bene, farò come dite voi.
Je moet geduld leren hebben, beste Giovanni. Alleen met de nederigheid en tijd zul je de wil van God begrijpen. Goed, Don Cafasso, ik zal doen wat u zegt, antwoordt Don Bosco. En overmorgen zal Don Bosco moeten vertrekken naar Genova. Hij heeft dus nog tijd om zijn buur, Niccolo, van zijn thuisdorp te gaan zoeken. Al snel komt Don Bosco te weten dat Niccolo niet meer werkt in de fabriek. Deze fabriek geeft giftige dampen door de stoffen waar ze mee werken en de longen van Niccolo zijn kapot. Hij vindt de man terug op een bed in een soort tehuis en Niccolo is aan sterven. Hij geeft Don Bosco wat geld en vraagt hem dat hij het aan een jongen geeft, Enrico Zarello, een vriend van hem, die nu in de jeugdgevangenis opgesloten is. En Don Bosco doet wat Niccolo hem vraagt en hij gaat naar de jeugdgevangenis. Don Giovanni Bosco is verschoten van alle kinderen en jongeren die rondlopen in Turijn, doelloos, stelend om te kunnen eten en drinken. En hij is natuurlijk zwaar aangedaan omwille van zijn stervende buur en vriend Niccolo. Wanneer hij in de jeugdgevangenis toekomt, ziet hij er een hoop ellende. Een hoop kinderen en jongeren die met tientallen in cellen zijn, zonder enige frisse lucht en met heel weinig licht. Hij wordt er een cipier in een cel gezet waar ook vele kinderen en jongeren zijn. Hij vraagt dan wie Enrico Zarello is.
Sono io, che vuoi?
Devo parlarti. Vieni qua. Mi chiamo Don Bosco. Sono un vecchio amico di Niccolò. Questi soldi te li monta lui.
Perché è morto?
No. Ma non gli resta ancora molto.
Beato lui.
Dove pensi di andare quando sarai libero? Hai una famiglia?
Una famiglia? No.
E da quanto tempo sei in carcere?
Da 4 mesi, per furto. Ma è da quando sono nato che rubo.
Enrico.
Ik, wat wil je? Kom even hier. Ik ben Don Bosco, een oude vriend van Niccolo. Hij geeft je dit geld. Is hij dood? Vraagt Enrico. Nee, maar wel bijna, antwoordt Don Bosco. Dan boft hij, zegt de jongeman. Waar kun je hierna heen? Heb je familie? Vraagt Don Bosco. Familie? Nee. Hoe lang zit je hier?
Sinds 4 maanden, antwoordt Enrico. Voor diefstal. Ik jat al mijn hele leven.
En Don Bosco spreekt een tijdje met de jonge man, maar hij wordt rap weggeduwd door een andere, iemand die de leider blijkt te zijn. Ga hier weg, priester. Uiteindelijk verlaat Don Bosco het gevangen. Hij gaat naar Don Cafasso toe. Normaal moest Don Bosco al onderweg zijn naar Genova, maar hij is niet vertrokken. Hij zegt aan zijn overste: Ik zie nu pas wat de Heer met mij voor heeft. Mijn toekomst ligt hier, in Turijn, niet in Genova of Rome.
Om wat te doen? Vraagt Don Cafasso.
A fare cosa?
Non avevo mai visto così tanti giovani abbandonati a se stessi, senza un lavoro, senza una casa, senza qualcuno che gli dia una mano. Ho visto come vivono e ho visto la disperazione nei loro occhi.
Ascolta, tu sei un uomo intelligente, Giovanni. Potresti puntare più in alto, questo lo sai, no?
L'unica cosa che mi interessa davvero è dedicare la vita a quei ragazzi. Per questo mi sono fatto prete.
Ik heb nog nooit zoveel arme jongens gezien, zonder werk of een huis, zonder steun van iemand. Ik heb gezien hoe ze leven. Ik zag de wanhoop in hun ogen. Wat ik echt wil, is voor die jongens opkomen. Daarvoor ben ik priester. Don Cafasso antwoordt het volgende aan Don Bosco. Giovanni, je kiest een zeer moeilijke weg. Die vergt volledige overgave, opoffering en ontzegging. Deze jongens helpen kan je veel vreugde geven, maar het zal je ook veel pijn doen. Maar ik sta achter je en je kunt hier voorlopig blijven. Dan krijg je de tijd om te begrijpen of dit echt de wil is van God. En vertrouw op de heilige Franciscus van Sales, bekend om zijn goedheid en vastberadenheid.
Giovanni, quella che vuoi prendere è una strada molto difficile. Richiederà dedizione completa, sacrifici e privazioni. Aiutare i giovani emarginati può darti tanta gioia, ma ti darà anche tanto dolore. Però sono con te. Per il momento puoi restare qui al convitto. Così avrai tempo per capire se è davvero questa la volontà del Signore. E poi affidati a San Francesco di Sales, il santo della dolcezza e della fermezza.
Giovanni gaat als eerste naar de prefect. Hij wil hem toestemming vragen om in de jeugdgevangenis te assisteren. En hij krijgt toelating. Maar Don Bosco heeft ook laten weten dat hij de condities van de gevangenschap niet goed vindt. Zo kleine cellen met zoveel kinderen, te weinig plaats, te weinig lucht en te weinig veiligheid voor de kleinere kinderen. Maar de prefect is niet blij met deze opmerkingen. Het zijn criminelen, we moeten niet zorgen voor hun welzijn, maar de buitenwereld vrijhouden van hun aanwezigheid. Maar Giovanni krijgt dus toch toelating om in de jeugdgevangenis te komen. Zijn eerste bezoek verloopt toch op een bijzondere manier. De leider, die hij eerder al heeft ontmoet toen hij op zoek was naar Enrico, is er ook bij. En hij wil de priester weg. De naam van deze jonge man is Bruno. Don Bosco heeft door dat hij de leider is en dat hij het dus slim moet aanpakken. Ze gaan armworstelen. Het is dus een wedstrijd. Bruno wint dus de partij armworstelen. Don Bosco wandelt weg, maar Bruno roept de priester even. Gaat naar hem toe en vraagt hem: waarom heb je me laten winnen? Jij bent de leider. Je mocht geen gezichtsverlies lijden, antwoordt Don Bosco. Ik heb je spel begrepen, priester. Maar bij mij werkt het niet, antwoordt Bruno.
Aspetta un momento! Perché mi hai fatto vincere? Tu sei il capo qui. Non ti potevo far fare una figuraccia davanti ai tuoi amici.
Guarda che ho capito qual è il tuo gioco, prete. Ma con me non funziona.
Don Bosco komt regelmatig langs in de jeugdgevangenis en heeft ook veel contact met de kinderen en jongeren die vaak op straat leven. Nu heeft hij een bepaald idee in zijn gedachten en gaat hiermee naar de prefect. En deze reageert als volgt op zijn voorstel.
Ma state scherzando?
No.
No, vostra eccellenza. Vi chiedo solo di poter uscire con i ragazzi del primo braccio. per fare una bella passeggiata, prendere un po' d'aria. Mi assumo personalmente la responsabilità.
Mi state chiedendo di aprire le porte del carcere e farli scappare in massa?
Vi chiedo soltanto di dare a quei ragazzi una possibilità di respirare un po' d'aria fresca, di trascorrere un paio d'ore fuori dalle loro celle.
E cosa sperate di dimostrare con questa bravata?
Che c'è ancora qualcuno disposto a fidarsi di loro. Sono sicuro che molti non aspettano altro per cercare di cambiare vita.
Sentite, i furti e gli omicidi aumentano ogni giorno in città e i disordini nelle piazze scoppiano continuamente. Io non posso dare a una banda di giovani delinquenti un giorno di libera uscita. Le mele marce vanno tenute sotto chiave, ora più che mai.
Quei poveri ragazzi sono ancora mele verdi, eccellenza, non mele marce. E noi dobbiamo evitare che marciscano. Con il vostro permesso.
U meent het. Ja, zeker, zegt Don Bosco. Ik wil alleen met wat jongens gaan wandelen, een luchtje scheppen. Ik neem de verantwoordelijkheid op me. Of ik de poort wil openzetten om ze te laten ontsnappen? Vraagt de prefect. Geef ze gewoon de kans om even buiten te zijn. Een paar uur uit hun cel, zegt Don Bosco. En wat wilt u daarmee bewijzen? Vraagt de prefect. Dat iemand nog vertrouwen in ze heeft. Dat hebben ze nodig om hun leven te beteren, zegt Don Bosco. De misdaad neemt met de dag toe en de onrust in de stad evenzo, zegt de prefect. Ik kan geen groep misdadigers vrij op straat laten lopen. De rotte appels moeten achter slot en grendel. Die jongens zijn nog groene appels, geen rotte, en we moeten voorkomen dat ze rotten. Met uw toestemming, zegt Don Bosco. De prefect heeft veel moeite met de priester. Hij vraagt zijn secretaris om hem in de gaten te houden. Dat vraagt hij natuurlijk nadat Don Bosco de bureau heeft verlaten. Ondertussen heeft de jonge priester een nieuw idee. Maar daarvoor moet hij raad en toestemming vragen aan zijn overste, Don Cafasso. Don Bosco wil een oratorium opstarten. Met elke zondag catechesemomenten, leren lezen en schrijven en ook iets te eten voor de kinderen. En dit allemaal in het klooster. Maar Don Cafasso gelooft dat er veel klachten zullen komen van de andere priesters. Maar ja, als God dat van je wilt, moet zijn wil geschieden. Don Bosco gaat dus gelijk aan de slag nu dat hij op zondag iets mag organiseren voor de arme straatkinderen. Hij gaat affiches laten maken die hij overal in de stad zal ophangen. Wanneer de drukker hem vraagt hoe hij op het idee komt, zegt hij het volgende.
Curiosa questa idea di volantini, ma come vi è venuta in mente?
Veramente l'idea è di San Francesco di Sales. Lui è stato il primo a far stampare i suoi messaggi religiosi sui volantini e a distribuirli. Li infilava sotto le porte delle case, li attaccava ai muri.
Lo so, mia madre era molto devota a questo santo.
Door de heilige Franciscus van Sales. Als eerste verspreidde hij zo zijn religieuze boodschap. Hij bracht ze rond, plakte ze op de muren. Oh ja, mijn moeder aanbad deze heilige, zegt de drukker. En omdat die heilige zo belangrijk was voor de moeder van de drukker, geeft de man Don Bosco zijn geld terug, want zijn moeder zou gewild hebben dat hij dat deed. Don Bosco plakt zijn pamfletten overal in de stad en deelt ze ook uit. Kinderen en jongeren komen hem helpen. Al snel weten er veel dat ze zondag mogen komen naar het klooster. Maar de prefect is niet content. Hij wil Don Bosco en zijn idee om de jongeren te helpen een halt toeroepen. De eerste samenkomst van het oratorium is een succes. Maar de jongens maken veel lawaai en andere priesters klagen. Natuurlijk is Don Bosco ook de jongeren uit het gevang niet vergeten. Hij hoopt dat hij ze eens naar buiten mag nemen voor frisse lucht en een wandeling. Hij heeft ondertussen een uitnodiging gekregen van de prefect om langs te komen. De prefect wil het verzoek van Don Bosco om de gevangenen voor een paar uur vrij te laten onder zijn verantwoordelijkheid inwilligen. Op één voorwaarde.
Dunque, ho riflettuto sulla vostra richiesta.
E avendo saputo che accogliete nel convitto ragazzi orfani ed emarginati, ho deciso di concedervi il permesso che volevate.
Mi scusi, ho sentito bene, eccellenza.
Ma c'è una condizione.
Sì, certo, immaginavo.
Io mi sto fidando di voi, reverendo. Ma se un solo detenuto dovesse scappare, in carcere ci finirete voi. Ci state ripensando, per caso?
No. No, eccellenza. Vi do la mia parola. Non temete. Andrà tutto bene. Non scapperà nessuno.
Vorrei avere la vostra fiducia.
L'avrete. L'avrete.
Ik vertrouw op uw eerwaarde, maar als er één jongen ontsnapt, gaat u de gevangenis in. Wilt u zich bedenken? Nee, excellentie, ik geef u mijn woord. Het zal goed gaan. Niemand loopt weg, antwoordt Don Bosco. Had ik maar zoveel vertrouwen, zegt de prefect. Dat krijgt u wel, dat krijgt u wel, zegt Don Bosco wanneer hij de bureau verlaat. De priester is zeer blij. En de prefect, die is ook blij, want hij hoopt dat dit Don Bosco zal stoppen. Die priester zal het voelen dat je criminelen niet kunt vertrouwen, zegt hij tegen zijn secretaris. Eindelijk kunnen de jongens even uit de gevangenis, samen met Don Bosco. Ze zijn met meer dan 100. Ook Don Cavasso komt mee, samen met enkele andere jongeren die Don Bosco al wat kennen. Ze gaan naar het bos. Daar praat Don Bosco met de jongeren over gevangen zijn en vrijheid. En hij zegt aan de jongens dat de ware vrijheid is je een zoon te voelen van God. Wanneer een van de jongens, Enrico, de vraag stelt van hoe hij zich vrij kan voelen in een cel, antwoordt de priester het volgende. Kijk omhoog en blijf hopen en in de toekomst geloven. Je mag je vertrouwen nooit verliezen. En hij zegt nog verder. Haal nu diep adem en zeg mij na. In de naam van God, onze Vader, kijk ik omhoog en blijf ik hopen. Hardop, kom aan. En wanneer de jongens deze zin herhalen, zegt hij. Luider, luider. En dan zegt hij, ja, want onze toekomst is aan ons en niemand, niemand neemt ons die af.
E continua a sperare, a credere nel futuro. Non perdere mai la fiducia, mai. E ora fate un respiro profondo e ripetete con me. Nell'amore di Dio, nostro Padre, io alzo lo sguardo e torno a sperare. Gridatelo forte!
Nell'amore di Dio, nostro Padre, io alzo lo sguardo e torno a sperare.
No, 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 più forte, ragazzi!
Nell'amore di Dio, nostro Padre, io alzo lo sguardo e torno a sperare.
Sì, perché il nostro futuro ci appartiene e nessuno, nessuno ce lo può togliere.
En het is tijd voor de jongens om terug naar het gevangen te gaan. Wanneer ze vanuit het bos willen vertrekken, zijn er twee jongens verdwenen, Enrico en Bruno. Don Cavasso gaat met de jongens al richting het gevangen. Don Bosco gaat de twee vermisten zoeken. Al snel vindt hij ze terug. Ze waren al een stukje gaan lopen om te kunnen ontsnappen.
Bruno! Meno male che vi ho trovati. È ora di rientrare.
Senti, frate, voglio godermi ancora un po' di libertà. Ti raggiungo più tardi, tranquillo.
Se non torni ci finisco io in prigione al posto tuo, lo sai, vero?
Hai detto che ti fidi di noi, no? Dai, forza, dimostramelo.
Senti, Bruno, lo so che vuoi essere libero, ma non è in questo modo che ci riuscirai. E va bene, vai pure. Io però ti aspetto.
Daar zijn jullie. Het is tijd. Ik wil nog van de vrijheid genieten. Ik kom heus wel, zegt Bruno. Als je niet teruggaat, moet ik de gevangenis in, zegt Don Bosco. Laat zien dat je ons vertrouwt, zegt Bruno. Ik weet dat je vrij wilt zijn, maar zo lukt het niet, zegt de priester. Goed, ga dan maar ik zal op je wachten, zegt Don Bosco. En de jongens lopen weg. Enrico wil eigenlijk niet weglopen. Ze hebben nog 2 maanden cel en dan zijn ze vrij. Maar Bruno wil zeker niet terug naar de gevangenis. En het is tijd voor de jongens. Ze moeten terug naar binnen, in het gevang. De cipiers stellen als iedereen er is. Er ontbreken er 2, zegt een cipier tegen de prefect. U ziet, ik krijg gelijk. Nu moet u boeten. Wacht nog 1 minuut, vraagt Don Bosco. Nog net voordat het hek toegaat en voordat Don Bosco de hoop opgeeft, komen Enrico en Bruno binnengestormd. Net op tijd.
Sarò pure un avanzo di galera come pensi tu, ma i miei debiti io li ripago.
Ma come avete fatto?
Forse perché sentono che qualcuno gli ha dato fiducia.
Posso comprendere la vostra fede in Dio, reverendo, ma non comprendo la vostra fiducia in quei ragazzi. Sono figli di ladri, di miserabili. E quando usciranno dal carcere faranno esattamente quello che hanno fatto i loro padri, perché è il loro destino. Sono tutti segnati dalla nascita. E voi, voi li illudete soltanto.
Al vind je me uitschot, ik betaal mijn schulden af, zegt Bruno. Hoe doet u dat? Vraagt de secretaris van de prefect aan Don Bosco, heel verbaasd dat alle jongens terug binnen zijn. Ze voelen dat iemand ze vertrouwt, antwoordt Don Bosco. Ik begrijp uw vertrouwen in God, maar niet in deze jongens, zegt de prefect. Het zijn kinderen van dieven en ellendelingen. Het is hun lot om net zo te eindigen als hun vaders. Ze zijn getekend door hun afkomst. En u houdt ze slechts een illusie voor. Don Bosco wil er altijd zijn voor de jongens. Niet enkel op zondag. Hij wil dat het oratorium dagelijks toegankelijk is voor de kinderen, voor de jeugd. Maar Don Cafasso laat weten dat het niet mogelijk is om dit allemaal bij het klooster te doen. Een tijdje later stelt Don Cafasso aan Don Bosco voor om een zeer rijke weduwe te gaan bezoeken, een markiezin. Ze heeft een tehuis voor meisjes gemaakt om de jonge vrouwen te helpen. Misschien heeft ze wel plaats voor de jongens. De markiezin ontvangt Don Bosco. Ze wil dat hij de geestelijke leider wordt van de meisjes. Maar natuurlijk wil Don Bosco zijn jongens niet in de steek laten. De markiezin is zeer begripvol. Ze stelt het volgende voor.
Gli ho detto che al mio rifugio ci sono vari terreni. Potreste usarli la domenica per il vostro oratorio, se volete. Naturalmente vi farò avere uno stipendio di 600 lire annue. Più il vitto. E l'alloggio. Non vi sembra una buona offerta?
Sì, ottima. Vi ringrazio.
Allora? Ditemi, Don Bosco, accettate oppure no?
Sì, accetto. A patto che i miei ragazzi possano venire non soltanto la domenica, ma tutti i giorni della settimana.
Siete sicuro di potervi occupare delle mie ragazze e del vostro oratorio allo stesso tempo?
Sono abituato a lavorare sodo, Marchesa. È la vita che ho scelto, che Dio ha voluto per me. E mi riempie di gioia.
Ik heb meerdere terreinen. Die kunt u zondags gebruiken voor uw oratorium. Natuurlijk ontvangt u een loon van 600 lire per jaar, plus kost en inwoning. Is het geen goed aanbod? Ja, uitstekend, dank u, antwoordt Don Bosco. Dus, accepteert u het of niet? Ja, graag. Op voorwaarde dat mijn jongens elke dag van de week kunnen komen. Kunt u zich wel tegelijk over de meisjes en de jongens ontfermen? Ik ben gewend om hard te werken, antwoordt Don Bosco. Dit leven heeft God voor me gewild. Het vervult me met vreugde. En zo is dat afgesproken. Don Bosco is de geestelijke leider van de meisjes en mag een terrein gebruiken voor de jongens die daar dus dagelijks terecht kunnen. Maar er gebeuren nog verschillende zaken. Enrique steelt de horloge van een van de andere jongens en wordt betrapt. De jongen voelt zich ellendig dat hij Don Bosco heeft teleurgesteld. Stelen heb ik altijd gedaan, mijn vader ook. Ik zal nooit veranderen, dat kan niet. En Enrico loopt wenend weg. Don Bosco probeert hem nog achterna te gaan, maar de jongen is verdwenen. Ondertussen is de prefect ook op de hoogte dat Don Bosco met de jongens de terreinen van de markiezin mag gebruiken. En daar is hij niet blij mee. Hij gaat op een feest met de markiezin spreken en vertelt haar dat Don Bosco misbruik maakt van haar goedheid. En dan zegt hij streng:
Marchesa, vi consiglio vivamente di porre subito fine a questo scandalo prima che la reputazione della vostra opera ne rimanga infangata per sempre.
Markiezin, maakt u snel een eind aan dit schandaal voor de reputatie van uw werk voor altijd besmeurd wordt. De markiezin gaat naar Don Bosco, want ze is bang voor haar meisjes en haar werk, haar reputatie. Ze vraagt Don Bosco om te kiezen tussen de meisjes of de jongens. Maar Don Bosco wil zijn jongens niet in de steek laten en kiest voor hen. De markiezin geeft hem een week om een nieuwe locatie te vinden, want bij haar mogen ze niet meer komen. Don Bosco moet nu dus een nieuwe locatie vinden. Na enkele mislukte voorstellen, want ook de aartsbisschop wil hem niet helpen, omdat andere priesters klagen dat Don Bosco de kinderen uit hun parochies haalt, en Don Bosco is bijna ten einde raad. Enrico en Bruno, die zijn weer begonnen met stelen. Het is avond en ze gaan nu een man beroven waarvan ze weten dat hij terugkomt van zijn werk en geld bij zich heeft. Er volgt een schermutseling. Bruno heeft de man vast en Enrico moet het geld nemen. Maar in de plaats van het geld te nemen, pakt Enrico een mes en steekt hij de man neer. De man is zwaar gewond. Bruno snapt niet wat er is gebeurd en Enrico staat naast de man die hij net heeft neergestoken, als bevroren, met nog het mes in zijn hand. Bruno roept nog: kom snel, wegwezen! Maar Enrico reageert niet. Plots komen er twee politieagenten langs te paard. Ze zien wat er is gebeurd en nemen Enrico onmiddellijk gevangen.
Hey! Fermo!
Bij het oratorium van Don Bosco genieten ze nog van de laatste dagen die ze op die locatie mogen blijven. Don Bosco, die hoest meer en meer. Er is precies iets aan de hand. Plots komt er een politieofficier Don Bosco halen. De prefect wil hem onmiddellijk spreken. De prefect vertelt Don Bosco dat Enrico een man heeft vermoord en hij is nu ter dood veroordeeld. Don Bosco mag Enrico voorbereiden op zijn doodstraf en de jongen is bang, maar heeft ook spijt. Net voordat hij door de beul wordt meegenomen, worden Enrico zijn handen vastgebonden. Don Bosco kan hem nog even aanspreken. Enrico, de mensen hebben je veroordeeld, maar God heeft je vergiffenis geschonken.
Enrico, ricordati, gli uomini ti hanno condannato, ma il Signore ti ha già dato il suo perdono.
No, mi prego, no!
Don Bosco is er kapot van. Enrico is dood. Terwijl hij door de straten wandelt, komt hij Bruno tegen. Die schreeuwt hem het volgende toe. Zijn dood is jouw schuld.
Enrico, l'hai cambiato tu. L'hai cambiato tu. È colpa tua se è morto.
Don Bosco is in zijn kamer. Hij knielt neer en bidt tot God. Don Bosco weent. Vergeef me, vader, als ik te hooghartig ben geweest door te denken dat ik van die jongens kon houden als van kinderen. Ik ben bereid om te stoppen, om alles op te geven. Maar als u wilt dat ik doorga, wijs mij dan de weg. Wijs mij de weg.
Ego, padre, se ho peccato di presunzione, pensando di poter aiutare e amare quei ragazzi come dei figli. Sono pronto a rinunciare, ad abbandonare tutto. Ma se invece quello che vuoi da me è che continui, mostrami la strada. Mostrami la strada.
Don Bosco.
Plots klopt er iemand aan de deur. Het is een man die Don Bosco niet kent. De priester is een beetje van slag en luistert maar half. Totdat hij de man hoort vertellen dat hij een locatie heeft voor het oratorium, voor Don Bosco en zijn jongens. De priester kijkt naar de afbeelding van de heilige Franciscus van Sales en hij lacht. De locatie van de man blijkt echt perfect. Meteen gaat Don Bosco en de jongeren aan de slag om de oude stal in kapel om te toveren en alles klaar te maken om er de jongens te ontvangen. En het is met een vreugdevolle stoet van kinderen en muzikanten dat ze verhuizen naar het nieuwe oratorium. Maar één iemand is niet blij. De prefect. Hij is ondertussen andere stappen aan het zetten. De verplaatsing van het oratorium zonder mijn toestemming is ongehoorzaamheid tegenover mij en elk andere autoriteit. Laat dit ontruimingsbevel onmiddellijk uitvoeren. Zeker, excellentie, antwoordt de secretaris.
Il trasferimento dell'oratorio a Valdocco senza il mio permesso è un atto di sfida nei confronti miei e di qualsiasi altra autorità. Questo è l'ordine di sfratto. Datelo alle mie guardie. Voglio che venga eseguito subito.
Certo, Vostra Eccellenza.
Thank you.
zijn aan het einde gekomen van deze aflevering, beste luisteraars van Radio Maria, waar we een eerste deel hebben besproken van een film over het leven van Don Bosco. Deze film van Lodovico Gasparini draagt de titel, heel gemakkelijk, Don Bosco. Volgende keer zullen we het tweede deel van deze film bespreken. Om de DVD aan te kopen kan u altijd contact opnemen met de Don Bosco Centrale. Neem gerust een kijkje op hun website donbosco.be. Tot de volgende keer.